Het lied dat we zingen direct na de verkondiging is opwekking 372. U verzadigt mij met uw liefde, Heer. Wat mag je bidden? Daar gaat het vanmorgen over. De vorige drie keer in het bijzonder en in twee andere preken zijdelings hebben we naar gebed gekeken. Nou, ik zeg de vorige keren, maar dat strekt zich uit over een langere tijd. Dus voor wie er niet was, of net als ik moeite heeft met onthouden van informatie, herhaal ik nog even waar het over ging, puntsgewijs. In de eerste twee preken zei ik dat we God mogen benaderen als Vader, door wat Jezus gedaan heeft. En dat we daardoor heel dicht bij Hem kunnen komen. God is het onderwerp van onze lofprijzing en aanbidding. Hij is er niet om aan onze verlangens te voldoen. Maar wij zijn geschapen om Hem te eren en te aanbidden. Ik heb gezegd, bidden vraagt om volharding, om toewijding en oefening. Het vraagt om keuzes, om tijd apart zetten, net zoals Jezus dat deed. En de focus moet zijn de doorbraken van het Koninkrijk, de komst van het Koninkrijk en niet onze wensen en behoeften. En de komst van het Koninkrijk kunnen wij bespoedigen door gebed en door heilig leven. En tenslotte, de laatste keer ging het over bidden in Jezus' naam. Wat is dat nou eigenlijk? We hebben toen gezien dat het niet hetzelfde is als bidden om Jezus' wil. Dat is dat je tot God mag komen om wat Jezus heeft gedaan. Dat is bidden om Jezus' wil. Maar bidden in Jezus' naam wil zeggen dat Jezus er zelf bij is en erachter staat. Achter dat wat je bidt, dat het dus in zijn autoriteit en zijn wil is. En een gebed in Jezus' naam wordt dus ook altijd verhoord. Nou, we hebben toen ook gezien dat het dan wel heel belangrijk is om te weten wanneer iets is naar de wil van Jezus. En dat vraagt tijd en volharding. En bidden, hebben we tenslotte gezien, is bidden dat het Koninkrijk gestalte krijgt in je eigen leven. En dat van de mensen om je heen, in de gemeente, mensen die je kent buiten de gemeente. Het is bidden om kracht, bidden om ontvangst van de Heilige Geest, om volheid van de Heilige Geest en om te kunnen overwinnen. Over de machten van de duisternis. Ook die gebeden worden altijd verhoord. Nou, hiermee heb ik het gebed heel bewust in een kader willen zetten waarbinnen het thuis hoort. En nu we dat hebben, kunnen we verder. Vanmorgen, en wat mij betreft beleven we wel zijn ook na de vakantie, want ik ben er nog niet klaar mee met het gebed. Er is nog heel veel over te zeggen. Maar misschien denk je van, ja, waar kom ik nou aan bod? Want dat is wel allemaal hartstikke mooi. Het gaat over het Koninkrijk van God. En dat zijn schitterende woorden. Maar hoe zit het nou met mij? Want ik heb ook dingen waar ik mee zit. Dingen die niet goed gaan in mijn leven, of waar ik verdriet van heb, waar ik moeite mee heb. En misschien niet bij mij, maar wel bij anderen. Wat is daar de plaats voor? Hoe zit dat dan met gebed voor de dingen waar ik mee zit? Nou, wees gerust, vandaag kom je echt aan bod. En tegelijk wil ik heel graag laten zien dat er geen tegenstelling is tussen de dingen die voor jou en mij belangrijk zijn en de dingen die voor God belangrijk zijn. Maar dat die als het ware in elkaar gaan overvloeien. En dat er geen tegenstelling is. Ik liet het al eerder doorschemeren. Jezus leert ons in het Onze Vader ook dat we mogen bidden voor ons dagelijks brood. En dat is een breed begrip. Dagelijks brood, dat staat gewoon heel simpel voor je dagelijkse behoeften, wat je echt nodig hebt. En een stukje verderop, in een ander Bijbelgedeelte, zegt Jezus zelfs, dat als je het Koninkrijk van God op de eerste plaats zet, dat je dan al die dingen die je echt nodig hebt, gewoon krijgt van God. En je hoeft er zelfs niet eens om te vragen, want God weet al wat Hij je wil geven, wat je nodig hebt, al voordat je het Hem vraagt. Hij is je Vader in de hemel. Hij weet het. Hij weet echt wat je nodig hebt. Nou, het wat hier in de Filippenzenbrief staat, daar blijkt hetzelfde. Er is geen tegenstelling tussen die twee dingen. Wat God belangrijk vindt en wat voor ons belangrijk is. En Paulus, degene die deze brief geschreven heeft, die zei, wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. Als je die hele brief bekijkt, alle vier de hoofdstukken, dan springt daar wat mij betreft uit dat Paulus het heel belangrijk vindt dat Koninkrijk van God er komt. Daar zet hij heel hoog op in. Maar toch, zegt hij tegelijk in het slothoofdstuk, vraag God wat je nodig hebt. Zeg het maar gewoon tegen God. Nou, dat is voor mij het beste bewijs dat er geen tegenstelling zit tussen die twee dingen. En nou zit ik met een klein probleem. En eigenlijk is dat wel fijn, want gek genoeg helpt mij dat om iets duidelijk te maken. Ik wilde vooral over die woorden iets zeggen van vraag God wat je nodig hebt. En toen ging ik dat eens nazoeken, verschillende vertalingen. En toen kon ik eigenlijk geen andere vertaling vinden die dat zo zegt. Van vraag God wat je nodig hebt. En dat, ja, dan is het altijd een beetje verdacht. Dan ga je kijken van ja, wat staat er dan? En waarom staat het er dan zo? En waarom hebben al die andere vertalingen het anders? En ik kon dus niemand vinden, geen enkele vertaling die dat doet. En ik kan ook niet achterhalen wat de motivatie is van deze vertalers. Die zal ongetwijfeld goed zijn, die motivatie. Maar ik kan er slechts heel in de verte achterkomen waarom ze dat gedaan hebben. Andere vertalingen hebben namelijk, vraag God, maak hem bekend wat uw wensen zijn, uw verlangens. Vertel hem uw wensen, laat uw vragen bij hem bekend worden of woorden van die strekking. En terecht, ik denk dat dat veel duidelijker weergeeft wat hier staat. Want wat doen deze vertalers nu? Ze zeggen eigenlijk tegen ons dat wij maar moeten bepalen wat goed voor ons is. Wij moeten vragen aan God wat nodig is voor ons. Nou, volgens mij vinden wij dat eigenlijk wel heel moeilijk. Weet je nou echt wat je nodig hebt? Als je er wat langer over nadenkt, wat heb je nou echt nodig? Nou, het mooie is, je hoeft je daar helemaal geen zorgen over te maken. Je kunt het gewoon aan God vertellen. Maak het maar gewoon bekend, staat hier letterlijk. Zeg het maar gewoon tegen God, vertel het hem maar. En doet hij dan precies wat je vraagt? Nee. En hij doet wat echt goed voor je is. Wat jij dus niet zelf hoeft te bepalen en jezelf geen zorgen over hoeft te maken. Nou, laat hem er nou mee doen wat hij vindt dat goed is. Als jij maar niet bezorgd wordt. Want dat wil God niet. God wil niet dat zijn kinderen zich zorgen maken. Dat gunt hij je niet. Hij wil dat je een zorgeloos leven leidt. Nou moet ik erbij zeggen dat in de gemeente van Filippi de mensen best wel wat reden hadden om bezorgd te zijn. Christen zijn in die tijd was niet zo makkelijk als voor ons nu. Wij hebben het gewoon hartstikke goed als christenen in Nederland. Het is allemaal heel relaxed, geen enkel probleem. Voor die mensen daar lag dat iets anders. En ze hadden onder andere te maken met enorme tegenstand vanuit de Joodse gemeenschap. In elk geval dat deel dat niets van Jezus moest hebben. En die tegenstand ging best wel ver. Toen ik de leefregels vanmorgen las uit Filippenzen 1, toen stond er in vers 28, laat je geen angst aanjagen door de tegenstanders. Nou, dat ging over die mensen. En die woorden geven al aan dat het best wel ver ging. Laat je geen angst aanjagen. En dat weten we ook. Van andere plekken in de Bijbel weten we ook dat die tegenstand heel ver ging. En dat dat je soms zelfs je leven kon kosten. En degene die deze brief schrijft, die weet er alles van. Het zou hem zijn leven kosten. En hij heeft de nodige tegenstand ondervonden. Dus er is best wel reden tot zorg. Als hij dit schrijft, dan zit hij zelf in de gevangenis. Door diezelfde tegenstanders. En toch durft hij te zeggen tegen die mensen in Filippi: wees niet bezorgd. Wees in geen enkel ding bezorgd. Nou, dat zijn best pittige uitspraken. Maar waarom kan hij dat nou zo makkelijk zeggen? Niet omdat hij los is van de werkelijkheid. Hij is niet ergens gaan zweven en weet helemaal niet meer wat er in het normale leven gebeurt. Nou, dat wist hij heel goed. Maar hij maakt een onderscheid tussen problemen en zorgen. En die twee dingen zijn niet hetzelfde. En God belooft ons namelijk nergens in de Bijbel dat we een leven zullen krijgen zonder problemen. Dat is een heel duidelijk verschil. En als je ergens predikers tegenkomt die zeggen: God belooft jou een leven zonder problemen, vertrouw ze niet. Het is niet waar. Ik weet dat ze er zijn en ik weet dat ze tienduizenden mensen trekken. En nee, ik ben niet jaloers op hun bediening, dat is het niet. Maar het is niet waar. En ik maak me er boos om. Want het is niet waar en het richt schade aan. Want wat als die problemen wel komen? Wat als het succes dat gepredikt werd niet kwam? En als je toch ziek werd? En als je zaak toch naar de knoppen ging? En als je huwelijk toch naar de knoppen ging. En als alles misgaat waarvan je beloofd was, als je in Jezus gelooft, dan gaat dat allemaal goed. Ja, dan komt de schade. En die schade kan heel groot zijn. Daarom vertrouw het nooit als dat gezegd wordt. God belooft ons nergens een leven zonder problemen. Wij krijgen niet een uitzonderingsbehandeling dat als we christen zijn, dat we nooit ziek zullen worden en dat ons nooit welk onheil dan ook zal treffen. God zegt wel tegen je, ik wil dat je je geen zorgen maakt. Ik wil dat je je zorgen achter je laat. En wat belooft hij dan wel? Hij belooft vrede van God. Vrede van God die al je verstand te boven gaat. En vrede van God ontvangen, dat is trouwens, even zijspoortje, dat is iets anders dan vrede met God. Vrede met God, dat is dat het weer goed is tussen God en jou. Dat je door Jezus Christus bij God kunt komen. Vrede van God, dat is dat je het leven aan kunt, ondanks wat er allemaal gebeurt. En dat God je vult met liefde en rust en vrede en met alles wat je nodig hebt. En dat is niet hetzelfde als wat je kan krijgen met yoga en met allerlei andere technieken. En misschien moeten we het daar maar eens een keer over hebben, want die zijn ook niet zo neutraal en zo ongevaarlijk als ze lijken. Het is iets heel anders. Vrede van God, dat gaat zo diep. En dat is zo echt. Dat is geen techniek. Dat is iets dat God alleen maar kan geven. Het is vrede van God dat een goede vriend van ons het aan kan, nu zijn vrouw al weken in coma ligt en elk moment kan overlijden. Het is vrede van God dat hij en zijn kinderen deze situatie kunnen dragen. En is er dan geen verdriet? Ja, natuurlijk is er verdriet. Er is intens verdriet. En dat mag ook. Het zou onmenselijk zijn als dat verdriet er niet was. Het is vrede van God dat je het kunt volhouden. Dat Harmen en Annemarie het kunnen volhouden, ondanks verdriet dat er is. En Arie en Metta en anderen die iemand verloren de afgelopen tijd, recent of langer geleden. Het is vrede van God dat je ondanks al die dingen die gebeuren, toch verder kunt. Omdat de vrede van God, staat er, je hart en je gedachten in Christus Jezus bewaart. En daarom hebben ze die vreugde waar vers 4 mee begint. Want dat is best een lastig vers als je daar zo mee begint. Wees altijd verheugd. Ja, dankjewel. Dat is makkelijk zeg. Nee, die vreugde die krijg je als je die vrede van God ontvangt en zoekt. En dat is een vreugde en een vrede die niet gebaseerd is op de omstandigheden. Nee, juist niet. Maar hij zal je hart en je gedachten bewaren. Je zou ook kunnen zeggen bewaken. Vind ik ook wel een heel mooi woord. Bewaken in Christus Jezus. Dus Jezus gaat daar als een soort schildwacht voor staan. Voor je hart en je gedachten. Hij zegt, ik bewaak jouw hart en je gedachten. Dat je geen zorgen hebt. En dat je vrede van mijn Vader ontvangt. En zo bewaakt God met zijn vrede dat je het aan kan. En dat je zorgen en je moeite het niet winnen. En dat ze niet je blijdschap in God verstikken. En bewaren in Jezus Christus. Dat is verbonden zijn met God. En dat gaat heel diep. En Jezus wil dat. Hij wil dat altijd. Jezus wil niet dat we alleen op zondagmorgen, of als we in een kring bij elkaar komen, of gewoon twee mensen samen, dat we dan alleen maar vrede van God ervaren. Nee, God wil het altijd. Hij wil je altijd die vrede geven. En daarom gebruikt Paulus altijd van die absolute woorden. Als je dat gaat doorlezen, die brieven die hij geschreven heeft, dan komen er altijd woorden in voor als altijd. En ten alle tijden. En dag en nacht. En het is bij Paulus nooit echt een klein beetje. En dat heeft een reden. Laat de Heer je vreugde blijven, zegt hij. En dat kan. Ik ga het nog stelliger zeggen. Dat kan alleen als je God regelmatig treft in gebed. Die vrede is niet los verkrijgbaar. Die krijg je niet in één keer mee als een pakketje en daar doe je het maar mee. En dan moet je steeds weer voor naar God. Want God wil in contact met je zijn. We krijgen ook aanwijzingen hoe we dan moeten bidden. En daar wil ik even met je naar kijken. En ik neem daarvoor een andere vertaling. De Naardense Bijbel. Omdat in deze vertaling waar ik uit las, daar is dat eigenlijk ja, helemaal uit verdwenen. Wat hier zo mooi is. In die Naardense vertaling daar staat: wees over niets bezorgd. Nee, laat er in alles, in aanbidding en smeking, met dankzegging uw vragen bekend worden bij God. Wees over niets bezorgd. Nee, laat er in alles, in aanbidding en smeking, met dankzegging uw vragen bekend worden bij God. Nou, het is juist deze combinatie die God vraagt en aanbiedt. Je vragen bij God bekend laten worden. Vertel het hem maar gewoon. En met smeking zelf. Je mag God om dingen smeken. Ik heb wat gezocht naar wat is nou de betekenis van smeken. Nou, dat zijn er een heleboel. Maar dat is iets van een verzoek neerleggen. Een soort petitie. Iets heel vurig vragen. Ook heel concreet. Zeg, Heere God, ik zit daarmee. En ik leg dat nu bij u neer. En ik smeek u, alsjeblieft. Doe er iets mee. Doe er iets mee wat goed is. En dat mag je heel concreet benoemen. Als ik zeg dat je aan bod zou komen vanmorgen, dan is dat ook echt zo. Want er is niets dat je niet bij God kan brengen. Er is werkelijk niets te bedenken waarvan God zegt, nou sorry, maar dat vind ik zo onbelangrijk. Waar je nou mee komt, moet je maar niet meer doen. Nee, alles. Je mag alles bij God brengen. De dingen die in jouw ogen zo klein kunnen zijn. Vertel het hem. Maak het hem bekend. Daarin mag je gewoon als vriend met God omgaan. En de dingen vertellen die op je hart zijn. En ze dan bij hem laten. En die combinatie met aanbidding en dankzegging, die is ook zo belangrijk. In feite sprak ik daar al over toen ik het had in eerdere preken over het koninkrijk dat centraal moet staan. En toen ik het de eerste keer had over dat gebed meer is dan het oplezen van een lijstje. Nou, iets soortgelijks speelt hier ook. Want wat gebeurt er als je God aanbidt om wie hij is? En als je God dankt voor alles wat hij gedaan heeft in de geschiedenis en wat hij gedaan heeft in jouw leven? Nou, wat gebeurt er dan? Dan ga je anders tegen God aankijken. Als ik als het ware zo binnen kom vallen bij God, en in noodsituaties moet je dat ook vooral doen, dan ga je niet eerst helemaal bedenken hoe geweldig God is. Dan heb je echt een acute noodsituatie en dit is wat je nu aan God wil vertellen. Prima, vooral doen. Maar als je de tijd hebt en je komt dan gelijk zo binnenvallen bij God met al die verzoeklijstjes die op zich, zeg ik nog een keer, best goed kunnen zijn. Ja, wie is God dan op dat moment? Dan is hij degene die toch jouw lijstjes moet gaan beantwoorden. Maar als je de tijd neemt om God te aanbidden, om wie hij is, en om God te danken voor wat hij gedaan heeft in de geschiedenis van de wereld en in jouw eigen geschiedenis, dan verschuift het perspectief. Dan ga je God anders zien. En als je ziet wat God gedaan heeft in het verleden, want bij God bieden resultaten uit het verleden wel garantie voor de toekomst. Als je ziet wat hij gedaan heeft in het verleden, dan heb je ook meer vertrouwen voor de toekomst. En soms ben je dat gewoon kwijt. En dan is het goed om weer terug te denken aan wat God al gedaan heeft. En zo kom je in een hele andere positie ten opzichte van God te staan. En dan kan het zomaar gebeuren dat een deel van je zorgen al weg zijn. Omdat je je bent gaan richten op God. In plaats van op je zorgen. En dan plaatst God dat in een heel ander daglicht. Bidden doet iets met je. Omdat God iets met je doet in gebed. We zongen dat, Heer, ik kom tot u, neem mijn hart en verander mij. Nou, dat is ook zo. Want God verandert je ook in het gebed. En hij verandert je prioriteiten in het gebed. En hij kan zorgen veranderen in vreugde. En daarom pleit ik ervoor dat als we bidden, of dat nou alleen is of samen, dat we dan altijd beginnen met het aanbidden van God. En dat we daar echt de tijd voor nemen. Hem aanbidden en hem danken. Dan kom je echt anders tegenover hem te staan. En kom daarna maar met je verzoeken. Want daarbinnen mag je alles aan God kwijt. Bij God is het ook interactie. Het is nooit statisch. Ergens staat in een van de psalmen. Ik dacht in psalm 37 dat God vertrouwelijke omgang met je wil hebben. Als je God zoekt in gebed, dan heeft God ook vertrouwelijke omgang met jou. En dat is heel mooi. Want dan wil God dus ook dingen aan je kwijt die hij aan je toevertrouwt. En zo is er dus een interactie tussen God en jou als je bidt. En God kan je hele andere dingen op je hart geven als waar je voor begon te bidden. Hij kan dingen weghalen, hij kan er dingen aan toevoegen. Hij kan een gebed verhoren, hij kan een verhoring uitstellen. Hij kan ook zeggen, nee, ik doe het niet. Hij kan jou laten zien wat hij belangrijk vindt. En daar is tijd voor nodig. Dat vraagt relatie, dat vraagt tijd met God doorbrengen. Elke keer weer. Nou, juist daarom las ik dat hoofdstuk 1 erbij. Omdat daar een paar van die versen in staan die heel duidelijk uit laten komen hoe dat bij Paulus zelf functioneerde. Paulus had het nodige aan zijn hoofd. Had heel veel zorg. Er waren gemeenten die hij gesticht had en daar gebeurde van alles. Er ging ook heel veel mis. En hij werd vervolgd. Hij heeft een paar keer schipbreuk geleden. Hij is in elkaar geslagen. Hij is een keer zelfs gestenigd. Hij heeft stokslagen, zweepslagen. Nou ja, wat heeft hij niet gehad? Dat is een wonder dat hij het nog overleefd heeft. Totdat hij uiteindelijk dan in de gevangenis geëxecuteerd is. En juist Paulus wist dus als geen ander van, ik moet die tijd met God doorbrengen. Als komt het niet goed. Dan kan ik nooit voor al die gemeenten zorgen. En dan kan ik nooit al die verantwoordelijkheden aan. En dan hou ik het simpelweg niet vol. En Paulus zocht zo steeds het contact met God. Net als Jezus dat deed. Soms hele nachten, dag en nacht, zegt hij, heb ik doorgebracht in gebed voor jullie. En natuurlijk ben je niet altijd blij. Als ik dat lijstje net opnoem van Paulus, dacht je dat Paulus altijd blij was? Nee, natuurlijk niet. Paulus heeft een loodzwaar leven gehad. Hij heeft het geweten dat hij Jezus naam wilde verkondigen. Hij heeft er zwaar voor moeten betalen. En hij mag het zeggen, dan wees altijd verheugd. En ontvang de vrede van God. Daarom is gebed zo nodig. Om je te richten op God. Om uit te stijgen boven de normale omstandigheden. Want die kunnen ontzettend zwaar zijn. En je zal het keer op keer moeten doen. En moeten, dat klinkt natuurlijk heel vervelend. Maar het geeft iets aan van, als je het niet doet, dan loopt het mis. Dan loopt je geloof ook spaak. Want als je niet God zoekt in gebed, dan gaan de moeilijkheden jou uiteindelijk overwinnen. Het kan lang duren, het kan kort duren. Maar uiteindelijk hebben al je moeite en zorgen hebben je zo in de klauw dat je God niet meer ziet. Dan heb je geen vreugde meer en je geloof wordt steeds kleiner en het wordt steeds moeilijker. En daarom zorg dat dat niet gebeurt. Zoek God in gebed. Je ontvangt vreugde en vrede. Dat is waar heel de Filippense brief over gaat. Vreugde en vrede in de zwaarste omstandigheden. En het mooie is, vandaar dat hele korte zinnetje, God is nabij. En dat wil hier vooral zeggen, God doet het. Ik hoef dus niet tegen mezelf te zeggen, ik moet vreugde hebben, ik moet vreugde hebben. Ik moet als een soort mantra, ik moet vreugde hebben. Nee, God geeft je die vreugde. Je hoeft jezelf niet op te werken tot een bepaald geestelijk niveau. God geeft je die vreugde en die vrede. Hij staat er garant voor, hij is nabij. Ik ben er, zegt God. Probeer het maar. Zoek hem in je gebed. En je zult het echt gaan ervaren. Als je het al niet had. Ik hoor daar soms hele mooie dingen over van anderen. God geeft je een diepe rust en vrede. En als je moeite hebt om wat voor reden dan ook om dat zelf te doen, laat dan voor je bidden. Dat kan hier na elke dienst. Laat dan voor je bidden. Soms heb je daar anderen voor nodig. Paulus vraagt voortdurend aan al die gemeenten waar hij aan schrijft, bid voor mij. Bid dat het koninkrijk doorgaat. Bid ook voor mijn concrete omstandigheden. En Paulus bidt weer voor die gemeente. En zo heb je elkaar nodig. God wil dat. God wil ook dat we samen bidden en danken. En laat dat voor je doen als je het zelf moeilijk hebt. Als je vastgelopen bent. Hoe dan ook. Waarom dan ook. Het kan je zo weer op weg helpen. Lieve mensen, God, onze Vader, verlangt ernaar dat we hem zoeken in gebed. Regelmatig. Niet als plicht. Maar juist omdat hij zoveel wil geven. Hij wil zoveel aan je kwijt. Alle hemelse schatten liggen voor je klaar. Met de vrede van God voorop. En je hoeft je alleen maar op hem te richten. Want hij is de herder die je ziel geneest. Hij is de vader die je overvloedig geeft. Hij is de schuilplaats waar je telkens vrede vindt. Hij is de Heer, jouw God. En jij bent zijn kind. Amen.